vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Ongeveer 130 bedrijven geregistreerd in informatiesysteem voor bakolie in bulk. Industrie 4.0 om het productiepotentieel van Indonesië te optimaliseren. Dit is nieuws compleet. Per 1 juli 2022 hebben tenminste 130 bedrijven zich geregistreerd in het bulk bakolie informatiesysteem of CIMIRAG 2.0, bestaande uit 51 producenten van ruwe palmolie CPO en 79 producenten van palmolie PCO. Directeur-generaal van Agrobase Industrie van het ministerie van Industrie, Putu Yuli Ardika, verklaarde maandag gezegd van de in de totaal 130 bedrijven geregistreerd in CIMIRAG 2.0 hebben 98 van hen, waaronder 24 CPO-producenten en 74 MGS-producenten, registratienummers ontvangen. Volgens Ardika is de regio Sumatra belangrijk als centrum voor de productie van bakolie aangezien 39 of 52% van de 74 PCO-producenten die registratienummers hebben ontvangen zich in de regio van Sumatra bevinden, terwijl 17 of 70,8% van de 24 CPO-producenten bevinden zich ook in dezelfde regio. Tijdens de periode van 1 tot 30 juni 2022 bedroeg de distributierealisatie van de bulk olie voor mensenprogramma gemiddeld 81,72% van de maandelijkse behoefte van elke provincie. Sinds de overheid informatie heeft verspreid over het gebruik van de COVID-19 tracking apps Peduli Lindungi om frituurolieproducenten te distribueren, hebben 3000 retailers of 8% van de 30.000 Peduli Lindungi QR-code afgedrukt die door kopers zal worden gescand. Volgens het ministerie van Industrie zal de industriële revolutie 4.0 het potentieel van Indonesië in de productiesector optimaliseren door middel van digitale transformatie in de hele industriële waardeketen. Deskundig personeel van de minister van Industrie voor Bedrijven en Investeringen in Klimaat, André Rizalte, maakte maandag in een schriftelijke verklaring op dat technologische ontwikkeling onvermijdelijk zullen plaatsvinden. Landen die industrie 4.0 implementeren, geloven in het belang van holistische beleidsondersteuning van de overheid als drijvende kracht voor de succesvolle implementatie van digitale economische beleden. De vergracht van de Indonesische economie die redelijk goed is, wordt ook beschouwd als een van de mogelijkheden die kunnen worden geoptimaliseerd door de implementatie van Industrie 4.0. Deze vergracht blijkt uit een hogere groei in 2019, in een kleinere greem in 2020 in vergelijking met de vergelijkbare landen. De industriële revolutie 4.0 zal banenkansen niet elimineren, maar eerder nieuwe soorten banen bieden die migratie van het ene beroep naar het andere mogelijk maken. In Making Indonesia 4.0 heeft het ministerie van Industrie 7 prioritaire sectoren bepaald, waaronder voedsel en dranken, auto's, chemie, textiel en textielproducten, elektronica en medische apparatuur. Deze 7 sectoren zijn geselecteerd omdat de 70% van het totale bruto binnenlands product BBP van de industrie kunnen bijdragen 65% van de export van de industrie en 60% van de industriële arbeiders. Minister van Volksgezondheid Budi Gunadisadikin verklaarde dat Indonesië beter was in het omgaan met de piek in gevallen van de Omicron BA4 en BA5 subvarianten in vergelijking met andere landen. Insert dubbing. Indonesië is relatief beter. Met een grote bevolking zijn Indonesiërs meer gedisciplineerd bij het implementeren van gezondheidsprotocollen en bij het vaccineren tegen BA4 en BA5 golven. De minister Budi Gunadi zei dat de toename van COVID-19 gevallen met BA4 en BA5 Omicron subvarianten zich voordeed in alle delen van de wereld, inclusief Europa, de Verenigde Staten en Azië. Volgens de resultaten van gesprekken met een epidemioloog benadrukte hij dat de toename van het aantal gevallen werd beïnvloed door het gebrek aan aandacht en het overhaaste beleid om gezondheidsprotocollen en vaccinatiedekking te versoepelen. De minister van Volksgezondheid zei dat Indonesië nog geen piek had geregistreerd in geval van BA4 en BA5 Omicron subvarianten. Op basis van ontwikkeling in andere landen had het aantal landen de neiging om 30 tot 40 dagen te pieken sinds het eerste rapport. Minister van Energie en Minerale Hulpbronnen Arifin Tasrif verklaarde dat de regering het aanbod van Rusland om een kerncentrale in Indonesië te ontwikkelen overweegt. Volgens Tasrif beschikt Indonesië over grondstoffen voor de ontwikkeling van de kernenergie om in de toekomst aan de vraag naar schone elektriciteit te kunnen voldoen. Tasrif verklaarde dat veel landen de komende 20 jaar nucleaire technologie zullen toepassen en gebruiken, dus de veiligheid ervan moet worden gegarandeerd. Eerder had de Russische president Vladimir Poetin de aandacht gevestigd op de belangstelling van een Russische bedrijf voor de ontwikkeling van een kerncentrale in Indonesië na het bezoek van president Joko Widodo aan Moskou in juni. Het ministerie van Handel dringt aan op de snelle ratificatie van de uitgebreide economische partnerschapsovereenkomst tussen Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten. CEPA, directeur-generaal van internationale handelsbespreking bij het ministerie, Jadmiko Wicaksono, heeft gezegd dat de regering prioriteit geeft aan de ratificatie van de overeenkomst gezien het enorme economische potentieel dat eruit kan voortvloeien. Zonder ratificatie betekent de ondertekening van de overeenkomst niets. Indonesië bereidt momenteel een actieplan voor de ondertekening voor. De ratificatie zal worden uitgevoerd door de regering en het Indonesische Huis van de Afgevaardigden, DPR RI. Het is de bedoeling dat de ratificatie eind 2022 voltooid is, zodat zakelijke spelers uit beide landen er vanaf begin januari 2023 van kunnen profiteren. Coördinerende minister voor Maritieme Zaken en Investeringen Luhut Binsar Panjaitan zei dat de boostersvaccinatie uiterlijk over 2 weken verplicht zal worden gesteld voor toegang tot openbare plaatsen en reizen. Een besluit hiertoe werd vandaag genomen tijdens een beperkte kabinetvergadering onder voorzitterschap van de president Joko Widodo in Merdeka Paleis, Jakarta. De uitvoering van dat beleid is gegeven door de lage landelijke dekkingsgraad van 24,55% per 4 juli 2022, aldus de website van het ministerie van Volksgezondheid. Vaccinatiehokjes op luchthavens, trainstations, busstations en winkelcentra zullen ook heropen worden om het publiek te helpen zich te laten vaccineren. De regering heeft ook het leger, de politie en de lokale overheden gevraagd om de gemeenschap aan te moedigen en opnieuw inspanningen te leveren om COVID-19 gevallen op te sporen. Pas luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Indonesia hield opnieuw de VOI Internationale Quiz 2022. Acht winnaars van elke taalsectie zullen een aantrekkelijke prijs van Voice of Indonesia krijgen. Maak je klaar? Misschien ben je de winnaar. Voice of Indonesia met het commentaar. De Indonesische overheid zal een boostervaccinatie toepassen als voorwaarde voor reizen en gemeenschapactiviteiten. De coördinerende minister van Economische Zaken Erlangga Hartarto bracht dit plan over in zijn verklaring op de presidentieel bureau Jakarta op maandag. Hij legde uit dat de derde dosis nodig zou zijn voor verschillende activiteiten waarbij veel mensen betrokken zijn en ook voor verschillende reizen. Hij voegde eraan toe dat volgens de aanwijzingen van president Joko Widodo de lichamen ook wel voorbereid op de derde dosis vaccinatie. Ook de Indonesische overheid, in dit geval het ministerie van Volksgezondheid, zal een sero onderzoek uitvoeren. Minister van Volksgezondheid Budi Gunadi Sadikin zei dat het sero onderzoek sinds maandag werd uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten binnen een maand bekend zullen zijn. Dit sero-onderzoek is uitgevoerd om de totale populatie in Indonesië te zien die al antistoffen heeft tegen het SARS-CoV-2-virus. Minister Budi Gunadi legde verder uit, op basis van een sero-onderzoek uitgevoerd in maart 2021, 99% van de bevolking heeft al antilichamen op de 3000 tot 4000 niveaus. Deze resultaten laten zien dat het antilichaam veel hoger is dan het sero-onderzoek dat in december 2021 is uitgevoerd. Op dat moment was 88% van de antilichaampopulatie rond de 400 tot en met 500. Het versnellen van boostervaccinatie en het uitvoeren van de derde sero-enquête zijn preventieve maatregelen om het hoofd te bieden aan de mogelijkheid van een piek in gevallen van nieuwe varianten van COVID-19, namelijk BA4 en BA5. Minister Budi Gunadi schat de piek van zaken in Indonesië in de tweede en derde week van juli 2022 zal worden bereikt. Voorkomen is veel beter. Bovendien is er de laatste tijd een toename van het aantal blootgestelde gevallen. Op basis van de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid die door de COVID-19 taskforce zijn verspreid, worden er op maandag 1.434 nieuwe gevallen. De Indonesische bevolking wordt gevraagd aandacht te blijven besteden aan gezondheidsprotocollen, waaronder het gebruik van mondkapjes. Het is niet toegestaan om in de openlucht een masker te dragen. Er is geen wijziging in het beleid met betrekking tot het verwijderen van mondkapjes in open ruimtes. Maar nog steeds een masker dragen voor preventie, is het niet veel beter? De discipline van het verbeteren van gezondheidsprotocollen moet door alle Indonesische mensen worden uitgevoerd. Om onmiddellijk nul positieve gevallen van COVID-19 te bereiken, is zeker de hoop van alle Indonesische mensen. Om dat te breken, kan de overheid niet proberen. Alle Indonesische mensen moeten deelnemen aan de uitvoering ervan. Het blijven dragen van maskers als een forum van implementatie van één van de gezondheidsprotocollen tot de geschatte tijd voor piekgevallen in Indonesië is verstrekken, is een goede stap. De discipline van het implementeren van de huidige gezondheidsprotocollen om vervolgens de beste resultaten voor de Indonesische natie te bereiken, is de beste stap. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen met de gebeurtenis van 5 juli 1946, de Nationale Bankdag. PT Bank Negara Indonesia, of BNI, werd op 5 juli 1946 opgericht als de eerste bank die officieel eigendom was van de regering van de Republiek Indonesië. BNI functioneerde als centraal bank en de commerciële bank zoals bepaald in de regering verordening in lieu of law nummer 2, jaar 1946, voordat het uiteindelijk als commerciële bank functioneerde sinds 1955. Uang Republiek Indonesia, of ORI, is het eerste officiële betalingsinstrument uitgegeven door de regering van Indonesië op 30 oktober 1946. Gedrukt en verspreid wordt Bank Negara Indonesia. De datum wordt nu gevierd als de dag van de Nationale Financiën, terwijl de oprichting van het BNI op 5 juli wordt gevierd als de dag van de Nationale Bank. BNI-rol als de bloedsomloop of de Centraal Bank begon te worden beperkt door de overheid samen met de benoeming van de Nederlandse Bank. De Javase Bank was de Centraal Bank sinds 1949. Bovendien werd BNI een deficitenbank in aanvulling op een rol als ontwikkelingsbank toegekend aan directe toegang tot buitenlandse transacties. We gaan verder met gebaren van de uitgifte van een presidentiële decreet op 5 juli 1959. Het vallen van de constituante op haar taak te vervullen om een nieuwe grondwet te vormen ter vervanging van de tijdelijke grondwet van 1959. En een reeks politieke en veiligheidsgebeurtenissen die de eenheid van de natie deed schoten bereikte haar climax in juni 1959. Ten slotte, omwille van de veiligheid van de staat onder de staat van gevaar van de staat, zondag 5 juli 1959 om 17 uur, gaf president Sukarno een decreet uit dat was aangekondigd in het Merdeka Paleis in Jakarta. De inhoud van dit decreet is de ontbinding van de constitutionele vergadering van de resultaten van de algemene verkiezingen in 1955 en de wijziging van de grondwet van 1950 bij de grondwet van 1945. We beëindigen met gebaren van 5 juli 2004. Indonesië voert voor de eerste keer de directe presidentverkiezingen uit. Verkiezingen in Indonesië waren oorspronkelijk bedoeld om leden van de representatieve instellingen te kiezen, namelijk de Tweede Kamer, het Provinciale Huis van Afgevaardigden en de Regency CTDPRD, na de vierde wijziging van de grondwet van 1945 in 2002 werd overeengekomen dat de verkiezing van de president en de vice-president die oorspronkelijk door de People's Consultative Assembly was ondernomen, rechtstreeks door het volk zou worden ondernomen. Op 5 juli 2004 voerde de Indonesische natie voor het eerst rechtstreeks presidentverkiezingen en vice-presidentverkiezingen uit bij het volk. De directe presidentverkiezingen werden gewonnen door het koppel Susilo Bambang Yudhoyono en zijn plaatsvervanger Muhammad Yusuf Kalla. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in Geschiedenis.
Sekat hati tamat. lagu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia help opnieuw de VOI internationale quiz 2022. Alwinner van elke taalsectie zullen een aantrekkelijke prijs van Voice of Indonesia krijgen. Maak je klaar? Misschien ben je de winnaar. Luisteraars, we zijn nu in de Indonesia Koe. Minister van Staatsbedrijven, Erick Thohir, heeft de samenwerkingrelatie tussen Indonesië en Verenigde Arabische Emiraten versterkt. De toename van Indonesische samenwerking met Verenigde Arabische Emiraten wordt vermeld in het document Indonesië-Verenigde Arabische Emiraten Comprehensive Economic Partnership Agreement. De samenwerking is overeengekomen om de handel, investeringen en economische samenwerking te vergroten. De bilaterale samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door president Joko Widodo en president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed. Eerder had Erick Thohir ook de leiders van grote bedrijven in Verenigde Arabische Emiraten ontmoet. Erick Thohir werkt samen om de verbetering en ontwikkeling van Indonesische economie te stimuleren via het ministerie van Staatsbedrijven. Minister Erick Thohir zei in een schriftelijke verklaring op zondag, zoals geciteerd op de sindonews.com pagina, dat Indonesische regering de samenwerking die tot nu toe stand is gebracht en het potentieel voor andere strategische partnerschappen heeft besproken. Het potentiële partnerschap tussen staatsbedrijven en Emirates werd besproken door Erick Thohir met de directeur van Emirates Group, Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum. Erick Thohir legde uit dat zijn partij een ontmoeting had met Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum, de voorzitter en chief executive van Emirates, samen met Garuda Indonesia en de Indonesia Investment Authority. Erick Thohir legde ook uit dat deze samenwerking een poging was om Indonesische luchtvaartindustrie te verbeteren. Bovendien kijken naar Emirates, een van de beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Volgens Erick Thohir maakt dit deel uit van het versterken van de luchtvaartindustrie en het ondersteunen van binnenlandse toeristische economie van Indonesië. Erick Thohir heeft ook een partnerschap opgebouwd met een multinationaal logistiek bedrijf uit Dubai, DP World. De voorzitter van Islamitische Economische Gemeenschap zei dat deze samenwerking tot doel heeft het logistieke ecosysteem van Indonesië te versterken. Volgens Erick is dit nodig om het logistieke ecosysteem van Indonesië te versterken, efficiënter en professioneler te maken, zodat Indonesische havenindustrie kan concurreren zoals buurlanden, bijvoorbeeld Singapore, Thailand en Filipijnen en anderen. Dat was Indonesia Co.
Mentari pagi menyapa tidurku, membangunkan jiwa dan raga. Di kota ini semua jadi satu, mimpi dan asa dalam harapanku. Kaya dan miskin semua tak teratur, cinta dan benci semua melebur. Hidup muda atau hidup yang susah, semua bisa kita jalankan. Hanya satu hal yang harus aku punya, mimpi yang besar karena ku hidup di kota Jakarta. Berikanmu sejuta harapan di Jakarta. karena terlelap kan selalu gemerlap walau sedih menghadap. Selamat datang di Jakarta. Jalan ramai di sepi hati, didesak waktu semua berlari, besar dan kecil semua mencari arti hidup untuk selebrasi. Tentangkan setiap tangan kecilmu, gapai mimpimu cari di setiap sudut kota. Jakarta,
Indonesia.
Luisteraars, op 28 juni de Hore Woera gemeenschap toonde samen de Dolodolo dans aan. Deze activiteit maakt deel uit van een reeks community-based literature revitalization, die werd ondersteund door de Language and Book Development Agency van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Dolodolo dans wordt niet alleen gezien als een gewone dans, maar bevat ook filosofie in zijn verschillende bewegingen. Dolodolo is ook tekst of literatuur zelf, omdat er versen in worden gezongen. Er zijn literaire vaardigheden die worden weerspiegeld in dansbewegingen en ritme. Dolodolo is een populaire dans voor de mensen van East Flores, Lembata, Adonara, Solor en Alor. Dolodolo is een massadans. In de oudheid werd deze dans gewoonlijk uitgevoerd op de hoogste top van de traditionele rituelen, namelijk een gezamenlijke viering, sambiden. Deze dans symboliseert vriendschap. Luisteraars, tijdens het dansen koppelen de dansers hun kleine vingers en vormen een circulaire formatie. Als er veel deelnemers zijn, kan de cirkel uit 3 of meer lagen bestaan. De dansers zingen elkaars rijmpjes en vergelijden elkaar. Ze staan met hun voeten op de muziek, dolodolo vergezeld van een trommel of gong. Programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag. Thank you.
Voice of Indonesia.
Hallo luisteraars van over de hele wereld, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Spreek Maar Bahasa is een samenwerkingsprogramma tussen Voice of Indonesia en het Taal Ontwikkeling Bureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Dit programma leidt u om in het Indonesisch te praten en de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch te leren kennen. Vandaag bespreken we over membeli obat di apotek of geneesmiddelen kopen bij de apotek. Veel luisterplezier! Nu zal ik het gesprekvoorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Dev Singh, een toerist uit India, en de verkoper bij de apotheek.
Berapa harga obat ini? Harga satu botol Rp20.000.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen, u kunt het namelijk herhalen. Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen, u kunt het namelijk herhalen. Berapa harga? Berapa harga? Betekent, hoeveel dat kosten? Obat ini. Obat ini. Betekent, dit geneesmiddelen. Berapa harga obat ini? Berapa harga obat ini? Betekent, hoeveel dit geneesmiddelen kosten? In het dialoog hoort u te zien, berapa harga obat ini? Dit betekent, hoeveel dit geneesmiddelen kosten. In het Indonesisch om de getallen, bijvoorbeeld de prijs van iets, te vragen, gebruiken we het vraagwoord berapa. Berapa in het Nederlands betekent hoeveel. Om een prijs van iets te vragen, zeg maar berapa harga plus de dingensnaam. Bijvoorbeeld, berapa harga obat ini. Berapa harga is de vraagwoord, die betekent hoeveel dat en dan verwijst naar de subject die de dingen. Nu hebben we de andere alternatief van het gebruik van het woord berapa. U kunt ook alleen maar berapa zeggen, die betekent hoeveel, of kunnen we ook het woord berapa in de achter van de zin plaatsen. Bijvoorbeeld, harga masker ini berapa? Die, hoeveel dit masker kosten, betekent. Dus, kunnen we het woord berapa voor de zin of achter de zin plaatsen. Naast chemische geneesmiddelen hebben Indonesië ook de organische geneesmiddelen. De naam is jamu. Jamu is de traditionele geneesmiddelen of medicijnen van Indonesië. Jamu, gemaakt door wortelen of bladeren van de planten in Indonesië. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Berapa harga obat ini? Harga satu botol Rp20.000.
Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Bayangan kalah aku pulang. terkenang kisah kita bersama. Mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai memisahkan. Oh, oh. Indah, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada, kau dengarkah segenap rasa tertumpah mengalir dalam kitaku, melangutkan jiwa. Berhayal tentang dirimu, telah kau berubah sekian waktu jauh dariku. Menangis tertawa dan sampaikan kepada langit dan bintang sebentuk cinta yang ada, kan tetap terjaga.
Indonesia.
Luisteraars, vandag presenteren we 'n Maleis nummer getiteld Negeri Junjungan, gesongen door Usman Bengkalis. Het lied Negeri Junjungan werd gecomponeerd door Dian Syah en Musriel Mustafa. Dit lied vertelt het verhaal van Bengkalis, een distrik in de provincie Riau. De teksten vertellen dat Bengkalis een land is dat de Maleisische cultuur respecteert. Dit land wordt altijd geïnerd en vergeten door de mensen, ook al hebben ze Bengalis naar een verre plaats achtergelaten. Oké, luisteraars, dit is Negeri Junjungan door Usman Bengkalis. Veel luisterplezier!
Love.
resa melayu jadi junjungan. Ibarat mutiara yang bersinar Bengkak.